er klaar voor de zesde podcast van In Scum en Zwiet. Hier vanavond 16 mei, opname in Bar Lionel te Wevelhem. Met een mooie gevulde tafel, afscheidnemende sporters van de topsport. Links van mij, voor de mensen die vandaar kijken uiteraard, heb ik Christophe Dane, die het voetbalwerk stopgezet heeft bij KV Kortrijk. Recht voor mij, of schuin voor mij, Frederik van Leerde, die misschien al iets langer de topsport in triathlon verlaten heeft. Maar hier zeker nog een keer op zijn plek zit vanavond om ook nog een keer het verhaal te horen en te doen. En hier naar rechts van mij, Jelle Sinnesaal, ook onlangs gestopt met topvolleybal bij Menen. Hartelijk welkom hierin. Eerst en vooral dank u om er wel een deel van uit te maken. Want ik denk dat wij hier wel met jullie een heel boeiende verhalen kunnen opnemen vanavond. Ik ga beginnen met Frederik. Frederik is het langst gestopt met triathlon. Frederik, hoe zijn je eigenlijk precies in dat triathlonverhaal geraakt? Als je me goed herinnert, begonnen met de zwemsport?
Ja, absoluut. Toen dat ik 7 jaar was, ben ik begonnen met zwemmen in de zwemkring in Menen. Had ik een mooi niveau en aan de leeftijd van 14 jaar, ik besliste eigenlijk van naar de KZK te gaan in Kortrijk, omdat ik dan 2 keer per dag kon zwemmen. Maar ik heb toen ook wel moeten veranderen van school, omdat ik dan in Leulen ook naar school ging. Dan kon ik 's morgens voor school gaan zwemmen, 's avonds na school kon ik terug gaan zwemmen. En was het voor mijn ouders praktisch wel interessanter dus.
Dus eigenlijk van jongs af al heel wat toewijding naar, ja, naar de sporten toe?
Heel veel uren getraind al toen dat ik van mijn 14 tot mijn 18, toen dat ik in het secundair zat.
Mm-hmm. En wanneer is de omschakeling naar het lopen fietsen gebeurd? Of is dat de stapse wijze?
Dat was in het laatste middelbaar eigenlijk, toen dat ik 17 jaar was. Luc van Leer dat in dat jaar Hawaii gewonnen. En dat was voor mij zo juist het tekstje dat ik nog nodig had bij mijn ouders van een fiets te kopen en voor te kunnen beginnen aan triathlon eigenlijk. Want ik was wel al een jaar of 3, 4 zo aan het zagen van ja, ik wil ook triathlon doen. Maar in de jaren 90 was dat zo voor de jeugd. Ja, dat was triathlon, dat is voor je groot en sterk zit.
Inderdaad.
En niet voor de jeugd. Hè. Dus ja, dat was toen nog minder.
Ja. Dus eigenlijk die bieren, het waren eigenlijk meer voor de bieren toen eigenlijk, moet je zeggen.
Ja, en er was eigenlijk niet zo heel veel van jeugdtriathlon. Er waren wel een aantal juniorwedstrijden, maar nu kun je eigenlijk ja, als jeugd, hoe je 8 of 9 jaar zit, kun je al een triathlon doen. Mm-hmm. Toen bestond dat nog niet.
Ook een tijdje gekoerst?
Maar ja, dat was meer in functie van als het seizoen eraan kwam in triathlon in april, mei. Dan had ik in begin de jaren 2000 ik wel een aantal keer meegedaan met de elite zonder contract en de beloften. Gewoon om wat koersritme te zijn en zo in wedstrijd te zitten en te fietsen. Mm-hmm. Maar het was niet dat ik... er is geen coureur verloren aan mij.
Mm-hmm. En dus eigenlijk dan de gerechtrein naar die triathlon toe. Wanneer had eigenlijk de omschakeling naar de eerste triathlonwedstrijd, welk jaar was dat ongeveer, weet je dan nog?
Dat was in 97.
In 97,
ja, het Vijverhof in Wevelhem bijvoorbeeld. Nog een aantal andere jeugdwedstrijden. In mijn tweede jaar direct onder wereldbeker ook heb ik Kapelle op den Bosch live op tv. Dat was, het was direct eigenlijk... Doordat ik goed kon zwemmen, was ik eigenlijk direct goed mee van voren.
Mm-hmm. Prima. Jelle, kom ik bij jou. Volleybal.
Graag.
Ja, is dat ook direct de microbe voor volleybal geweest? Of zijn er nog andere sporten de revue gepasseerd?
Ik heb eigenlijk heel veel sporten gedaan. Als ik 6, 7 was, beginnen zwemmen, pingpong. Zelfs de voetbal geprobeerd, zoals iedere jongen, denk ik. Maar mede door mijn pa die gevolleybald heeft, ben ik daar een beetje in blijven steken. En door mijn lengte was het wel de aangewezen sport voor mij.
Inderdaad. En wanneer is dan, moet je zeggen, effectief eigenlijk enkel maar volleybal geworden?
Ik denk dat rond mijn 11, 12 jaar was.
Mm-hmm. Wat ik zie, de eerste club, dat was Mark Webies.
Eigenlijk Webies. De fusie is er gekomen tussen Mark en tussen Webies als ik 17 was, 18. Daarvoor heb ik bij Webies mijn jeugdopleiding gedaan, dus vanaf 6 jaar tot aan mijn 18 jaar. Wevelhem, Bisschem.
Dat is de afkorting van Wevelhem,
Bisschem. Ja, Wevelhem, Bisschem. Ja. En dan is Mark daarbij gekomen aan mijn 19 jaar.
En ja, Marke, dat is ook best wel een schoon niveau hier op volleybal.
Is een niveautje lager dan Menen, ja. Maar toch wel iedere keer top 5, top 6 waard. En zelfs dit seizoen hebben ze kampioen gespeeld. Dus Marke staat wel hoog aangeschreven ook, ja.
Ja. Christophe, bij Staatsegem begonnen?
Bij Staatsegem, inderdaad.
Begot. maar ja, dan heb ik ook gezien nog een omzwerving via Club Brugge, onder andere.
Na Staatsegem in Harelbeke, die dan ook in eerste klasse zat. Dan naar Moes Kroen, die ook eerste klasse zat op dat moment. En dan gaan testen in Club Brugge. En tot de A-kern in Club Brugge geschopt. En dan dan Cercle Brugge prof geworden. Hè. Dus,
Waar is het eigenlijk, bij welke ploeg is het eigenlijk enorm begin veranderen in uw geval? Het zal wel bij Staatsen hem niet geweest zijn.
ja, toch wel bij Harelbeke. Het was het hoogste niveau. En daar deed ik het al redelijk goed. En dan werd de droom alleen maar groter. En bij Club Brugge was de droom ja, heel, heel kort eigenlijk. Hè. Dus dan mocht ik meetrainen met de A-kern, met de grote naam. Dat was dan Wesley Sonck. Maar ja, voor een jongen van 17, 18 jaar met Wesley Sonck al meetrainen, dat was toch al een kleine droom. En daar is het echt wel begonnen, denk ik.
Maar zei je dan in club? In club had je niet echt tot een aal, tot wedstrijden? Of?
Was ik semi-prof, voorbereiding allemaal meegedaan. Maar daar zeiden ze, ja, je bent een beetje te klein voor je positie. Dus ja, ik heb ze toch wel het tegendeel bewezen. En,
dus een paar keer een hoelij.
Ja, een paar keer al. Dus, ja, het is jammer dat ik daar niet doorgebroken ben. Maar okay, ja, ik heb het door mijn karakter op een andere manier wel gedaan.
Is uw sportcarrière, heeft dat enkel bestaan uit voetbal of zijn er dan nog andere zaken in de revue gepasseerd?
Enkel voetbal. Dat was vanaf kleins af aan, zoals dat Jelle zei, ieder jongen speelde wel voetbal vanaf 6-7 jaar. Dus bij mij was dat enkel voetbal en dat was mijn droom en mijn droom is uitgekomen. Dus dat is het mooiste dat er is.
Prima. Vrije van jou voetbal, dat was er niet echt een link mee.
He? Ik mocht er niet van thuis. Ik mocht echt niet. Nee.
Ah ja, oei.
Nee, dus ik zwom en ja. Ik had gekozen om te zwemmen, dat was al 3-4 keer per week. En dat was het van, kijk, ja, doe de jaar uit. Vroeger was dat een beetje zo, hè. Doe de jaar uit en we gaan dat wel zien. Maar iedere keer mijn lidmaatschap met de zwemclub vernieuwd.
En toch is er net als Christophe een link met KV Kortrijk voor jou.
Dat is waar, ja, dat is waar. Simon, mijn jongste zoon, speelt bij de U16 nu, gaat volgend jaar bij de U18.
Ah, ja, dus, super. Ja. Dat wist ik niet.
Voilà. Ja, ja.
Hier dus, kom je enorm veel te weten, Christophe.
Kan ik hem ook omkijken? Dus.
Ja, inderdaad. En je hebt ook al een paar keer een toren gekregen dat hij te klein is, maar kijk. Hè.
Nooit geloven, nooit geloven. Ik zeg een grote. Dus,
Ja, maar daaraan zie je dat. Allee, dat zijn allemaal theorieën, maar de praktijk bewijst het. Dat was een keer anders. He.
Zeker vast.
Lijkt me doelman, Jelle. Jij had ideale stijl om een keeper te worden, 2 meter. Maar als hij, voor de mensen die hier aan de tafel zitten, niet kunnen herinneren, Danny Verlinden was ook allesbehalve een grote keeper, maar hij was wel geen groot zijn doel. Dus daaraan zie je dat het niet altijd klopt.
Absoluut niet.
Ja. Free, ook nog een keer zelfs moeten een aftrap geven op KV Kortrijk in 2013 of
14. 13 had geweest zijn, ja? Ja, na Hawaii inderdaad. Ja.
En dat hij Club Brugge alleszins niet goed beval.
Ah nee, toen is ze zwaar verloren.
Toen een zware pandoering had, weet je dat nog?
4-1.
4-1, ja. Ja, dan,
Brechkapon.
2 weken niet meer klapt, niet free. ik heb een beetje blauw-zwaar bloed, maar ja, dat hier uit de men laten. Nee. Maar ja, dat is eigenlijk, we gaan wel regelmatig de matchen van de zoon.
Ja, die zie ik praktisch allemaal. Hè. Sinds dat ik gestopt ben, had ik sowieso mee. Vroeger, als ik zelf nog bezig was, was dat wat moeilijker, hoe je in het buitenland zit of zo. Maar nu zie ik alles praktisch. Hè. Dus, ja.
En er is nog een zoon, Aaron.
Ja.
Is Aaron nog actief in de sport?
Well, Aaron is iemand die vooral sport als hij er zin in heeft. En als hij er geen zin in heeft, dat hij niks doet. Dus,
ja?
Het zit zo weinig continuïteit in. Maar hij sport graag. Hè. Hij zwemt af en toe, hij fietst af en toe. Maar het is niet... Ja, het is niet de drive of zo dat Simon bijvoorbeeld heeft of dat ik had, maar ja, het is uw zoon en ja, je steunt hem in alles
absoluut,
wat dat hij
absoluut,
doet. En
van
mij hoeft dat absoluut geen sportman te worden.
Ja, en mag ik mij ook nog een keer vertellen in de tijd, ik herinner mij dan nog, van Simon vooral, een hele grote motor. Is dat nog altijd op het voetbalveld ook op te merken dat hij...
Ja. Ik zou er niet graag tegen staan, omdat het is zo'n beterken en hij probeert altijd ja, een lastig hard, gaan we zeggen. Ja,
wat is zijn positie?
Links centraal van achter.
Oh ja.
Ja.
Ja, en de kleintjes moeten dapper zijn, ik toch?
Zeer en vast.
Ja, dus, allee, ja, pas op.
Dus het is een linkervoet?
Nee, aan een rechtervoet.
Aan een rechter, maar je staat tegen zijn voeten.
Ja, ja.
Allee.
We hadden het ook een beetje te maken met ja, de anderen die ook in de ploeg staan. Hitterton die ook die rechtsvoet tussen en die ton ja, rechtscentraal van achter staan. Dus het is altijd een beetje wisselwerking. Hè.
Ja.
Hoe zit het anders met de sportieve microbe in te zijn, Sophie?
Ja, ik heb het je zuster verteld ook tegen Jelle. We gaan 2 keer per week samen gaan sporten in de vlok. Dat is eigenlijk wel geest, man-vrouw, dat je dezelfde oefening kunt doen, elk op je niveau. En dat is echt wel een leuk iets. Ja.
Dat waren zaken die vroeger praktisch onmogelijk waren met je vele afwezigheid.
Ja, inderdaad. En het niveauverschil was ook wel... Sophie loopt zo rap niet of dat ik loop.
Ja, dat is ook wel, dat is ook al iets. Jelle, ik heb ook gezien een sportieve vrouw. Je hebt waarschijnlijk elkaar leren kennen in het volleyballenbeuren.
Zeker weten.
Ja.
We hebben elkaar inderdaad leren kennen in Marken.
Ja.
Dus als de fusie er kwam met Marke, mijn eerste training zag ik daar een deerne lopen. En ik zei dat moet de mijne zijn. Mm-hmm. En dat is de mijne geworden. Het heeft wel een beetje meer werk gehad dan dat hou. Maar uiteindelijk, gelukt, ja. Uiteindelijk voilà, het is gelukt.
Inderdaad. Ik heb gezien ook twee kindjes.
Ja, klopt.
Maar eentje die vooral artistieke aanleg heeft. En eentje die badminton gekozen heeft. Of is dat ondertussen al veranderd?
Waar heb je dat allemaal...
Ja, ja. Dus, als je Rooms-Katholiek bent, kerk alleen...
inderdaad, mijn dochter is ietsje minder sportief aangelegd. Is het artistieke type, kleurt heel graag, schildert graag, knutselen. En mijn zoontje, die moet zoveel mogelijk doen. Mm-hmm. De energie over is echt, die is nu 7, 8 geworden, sorry. 8 geworden. En die volleybal, die badminton, die tennis, die gaat gaan zwemmen, doet zoveel mogelijk.
Een omnisporter eigenlijk.
En ik heb altijd gezegd, hij moet zeker niet volleybal van mij. Hij mag kiezen wat hij doet als hij maar sport en als hij hem maar amuseert.
Mm-hmm. En welke leeftijd kunnen we op de kinderen plannen? Want dat stond er nu net niet in.
Dus mijn zoon 8 en mijn dochter is er 10.
10. En het artistieke van je dochter, leidt dat ook naar kunstacademies? Of,
Ze heeft wat tegenschool gedaan, maar in de planning paste dat niet 100% meer. Mm. Maar we zijn daar een beetje aan te leiden om dat toch weer te doen, want ze doet dat echt wel heel goed. En ik zou wel graag hebben dat ze dat toch wel weer bent te doen.
Oké, prima. Moest het zijn dat ze interesse heeft voor die tafel te schilderen, dat hier just een natte beurt geven heeft.
Het is om zeepen.
Het is om zeepen. Ik wil ze altijd erin roepen. Stofja, van jou, in 2020 is er een Jérôme gekomen.
Jérôme, ja, mijn zoontje.
Mogen we het vergelijken met een Jérôme van het boek van jou?
Voorlopig nog niet.
Nog niet?
Het gaat eerder naar mij toe, denk ik. Dus, maar ja, we zien wel. Hè.
Ja. 3 jaar is nog een beetje jong om daar een sport op te plakken. Maar als je hem bijvoorbeeld een bal voor de voeten gooit...
Gaat hij er wel een keer op shotten, maar het is niet dat hij echt verliefd is op de bal. Maar ik zeg het, hij moet doen wat hij graag doet. En we gaan wel zien wat hij doet van sport.
Ja, inderdaad, mooi. We gaan een keer naar de carrières. Hey, dus, Free, mm-hmm. Bij jou in het triathlon gebeuren, als we tegen 4 mensen praten die een beetje gevolgd hebben, heeft dat allemaal heel snel begin gaan sinds het Europees kampioenschap alleen de titel in Brascaat.
Klopt. 2007 was eigenlijk voor mij het eerste jaar op de langere afstand. Ik had daarvoor altijd Olympische afstand gedaan. 2007 was het eerste jaar dat ik op de halve zat. En dan word ik onmiddellijk Europees kampioen in Brascaat. Dat was live op Sporza dan nog. Dus ja. Dat was eigenlijk voor mij de bevestiging van dat de lange afstand echt wel mijn afstand
was. Jouw ding was, ja. En wanneer is dan die eerste volledige gekomen?
Het jaar erop, 2008 in Nieuw-Zeeland, deed ik dan mijn eerste Ironman. En dat was... onmiddellijk een tweede plaats, wat dan nog een keer bevestigt dat je dat echt wel...
Op... Dat je echt wel voor het lange werk...
Ja, voilà. En ik werd toen geklopt door Cameron Brown, die toch ook al tweede had op Hawaii. Dus ja. Dan weet je al dat je op een mooi niveau bezig bent. Hè, ja.
Inderdaad. Maar ik had het verkeerd op. Ik dacht dat de eerste in Klagenfurt was.
Nee.
Dat had dan de tweede geweest zijn of zo. Of,
Ja, het was tweede jaar inderdaad, maar ik had er toen al 3 gedaan. Zo. Want in mijn eerste jaar heb ik er 3 gedaan. Of 3 keer aan de start gekomen. Ik heb ze niet alle 3 uitgedaan, maar ik heb 3 keer aan de start gekomen.
En dan komt die eerste grote overwinning in de Ironman van Nice in 2011.
Jij wordt er ook bij, Christophe.
Inderdaad. Nee, dat jaar was ik er niet bij. In 2010 waren de tweede achter Zamora.
Ja.
En in 2011 was ik zelf aan het afzien in Neerpelt.
Ah ja, oké. Ja.
Dus ik kon er niet bij zijn. Maar de reden waarom dat ik afzag was, niet omdat het zo snel ging, maar om... van die dat ik de donderdag ervoor gedaan had. Want dat de beschouwing laat. Maar ik weet nog heel goed, ik was bezig aan het lopen. Mm-hmm. En, of slenteren, mocht ik kiezen. En plots kwamen ze me zeggen, free win. En Nice.
Ja.
En dat was eigenlijk echt wel toen...
Ja, absoluut. Ja. De eerste keer dat je een Ironman wint, 2011, voor mij was dat de doorbraak eigenlijk op Ironman. Hè, dan. Een keer dat je zoiets kan winnen, en vooral Nice ook, is een wedstrijd met heel veel... Ja, historie, met heel wat uitstraling ook. Dus voor mij was dat echt wel top. Dan.
Heeft dat toen, die eerste zege toen, heel veel veranderd? Alleen in het prof zijn als triatleet? Want het is niet zo gemakkelijk, of in de voetbalwereld, of in de wielrennerij, of de volleybal kan ik iets minder. Maar veronderstel dat dat toch wel iets moeilijker was als prof.
Ja, moeilijker in de zin van druk, of in de zin van...
van wat je het financiële hebt ook zaken nodig om
ja. Allee, dat
sponsoring sponsorspubliciteit
dat heeft zeker geholpen, hè. Als je een Ironman wint, dan sta je op de kaart, dan kennen ze je veel beter, dus dat heeft zeker geholpen. Maar anderzijds is het ook wel in de sport, iedere keer dat je terug aan de startlijn komt is het weer de teller op nul en is het daar beginnen, hè. Mm-hmm. Dat geeft je wat extra vertrouwen, dat geeft je wat extra. Ja, naar sponsors toe geeft u dat zeker wat extra, zo'n grote overwinningen. Maar ja, ik heb ook altijd in mijn hoofd gehad van elke keer dat je weer aan de startlijn komt, is het weer opnieuw beginnen.
Is het opnieuw beginnen, niet? Jelle, bij jou, dus ik denk dat verhaal doorbrak naar de eerste ploeg bij Marke Webies gebeurd is.
Erik, eerst Webies.
Eerst Webies dan, voor
de
fusie.
De jeugdreeksten doorlopen in Webies. Eerste ploeg in Wevelgem mogen beginnen, eigenlijk. Een verrassing, want ik ging normaal in de derde ploeg beginnen. Maar de trainer van de eerste ploeg zei van, hup, ik wil die erbij. Ik heb onmiddellijk in de basis ook gestart. Dus ik heb daar heel veel bij geleerd. Veel tegen mijn trompet gehad, zoals ik het zou zeggen. Mijn eerste jaar was niet top. Maar daarna enorm veel bijgeleerd. En dan bij Mark doorgebroken en dan de kans gehad om naar Meen te verkasten.
Zat Meen toen al op het eerste niveau?
Ja.
Je komt daar waarschijnlijk in een iets professionelere omgeving.
Ja.
Misschien hetzelfde verhaal ik Frederik. Even wennen?
Ja, ik had eigenlijk zelfs het gevoel als ik bij Marke speelde van oké, ik heb die aanbieding van Menen, maar dat zal niet voor mij zijn. Want ik volleybalde wel heel graag, maar ik deed nog andere dingen ook heel graag. Dus,
hier mogen we vrij spreken.
Dus graag een pintje drinken, graag uitgaan. En ik dacht ook niet dat volleybal, iedere dag volleybal, omdat dat voor mij ging zijn. Dus ik had overeenkomst met Marke dat ik onmiddellijk mocht terugkeren het jaar erop. Moest dat niet lukken. Mm-hmm. Dus ik nam menen van oké, we zien wel wat er gebeurt, niets te verliezen. En uiteindelijk ben ik daar 15 jaar blijven plakken.
Mm-hmm. Die zaten toen ook op hetzelfde niveau als vandaag?
Ja. Marke op hetzelfde niveau en wij dus met menen op het hoogste niveau. En we hebben dat jaar tweede gespeeld. Dus net geen kampioen, 2 matchen verloren. Jammer genoeg heeft de kampioen maar 1 match verloren.
Dus, net niet. Was het de insteek dat is overgaan mogelijk voor Marke Webies?
Financieel niet.
Financieel niet. Dus,
probleem is dat in volleybal, als je op het hoogste niveau wil spelen, heb je een bepaald budget nodig. Je moet een bepaald inschrijvingslidgeld betalen aan de bond. Je zaal moet in orde zijn. Je moet 2-3 profspelers hebben in je ploeg die een bepaalde financiële eis hebben. En bijna geen enkele ploeg kan daaraan aan voldoen. Dat is de reden waarom we nu ook maar met 9 ploegen op het hoogste niveau spelen. Mm-hmm. Wat eigenlijk wel heel, heel jammer is.
Mm-hmm. Want België, we moeten ons als volleyballand zeker niet wegsteken.
Nee, klopt. En het is daarom zo jammer dat dat in clubverband dat maar niet lukt om daar ploegen en clubs bij te krijgen. Kijk naar Roeselaar, kijk naar Mazeik, wat dat Roeselaar gedaan heeft dit seizoen. Dat is fenomenaal. Die, mm-hmm. die spelen de finale van de CV Cup. Dat is onvoorstelbaar. Ook de Belgische nationale ploeg heeft echt wel goede spelers. Maar op clubniveau blijft het bij Roeselaar en Mazeik. En dan wij die een klein beetje in dat kielzog zitten. Een Aalst, een Leuven, maar daaronder is het niveau gewoon veel te groot.
Ja?
Het niveauverschil is veel te groot. En het financiële plaatje, ja, volleybal blijft nu eenmaal minder aantrekkelijk dan voetbal.
Voetbal?
Het is zo, ja.
Maar dan heb je kappen zijn.
Ik kan daar niet aan doen.
Het is waar. Ik moet dat zeker niet aan doen. Maar het is nu eenmaal de realiteit. En als we dan nog een andere sport erbij halen, dan denk ik dat financieel nog moeilijker is voor een triatleet, voor een zwemmer, voor een in de atletiek, in de turnsport. Ik denk dat wij als volleyballer daar dan nog mooi in het midden zitten, dat we nog niet kunnen klagen.
Mm-hmm.
Maar oké, ja. Het is nu zo.
Was dat bij Menen al fulltime prof?
Maar ik werk ernaast. Ik geef les ernaast. Ik kon naar daar gaan als fulltime prof. Maar ze trainen, dat is het voordeel. Menen trainen alleen maar 's middags. Dus ik had mijn job in het onderwijs. En de enige voorwaarde waarvoor ik naar Menen wilde gaan, is als ik kon overeenkomen met mijn directeur in het Sint-Aloysius College en menen van oké, kan ik werken daarnaast, enkel in de voormiddag en dan in de namiddag gaan trainen, part-time. Moest dat niet gelukt zijn, ging ik niet in Menen spelen.
Ah ja, oké. Dus,
ging ik in Marke blijven spelen, want ik werkte nog maar 1 jaar, of 2 jaar, nee, het was nog maar 1 jaar, ik werkte nog maar 1 jaar. En ik had het geluk dat ik binnengeraakt was in school. als LO'er en informatica. En dat is de dag toen was dat heel moeilijk. Dat was gelukt, dus ik wilde die job niet zomaar opgeven. Mm-hmm. Ik ben blij dat de directeur dan gezegd heeft van oké, dat is geen probleem, je kan dat combineren hier, part-time, hier op school, 's middags volleybal. Mm-hmm. Anders ging ik het nooit gedaan hebben.
Mm-hmm. Kijk, hoe geluisterd in Offside ook. Er is ooit nog heel concrete interesse geweest van Roeselare om Jelle Sinnesal naar daar te halen. En dat is ook een van de redenen waarom dat je dan die keuze niet gemaakt hebt.
Voilà. De hoofdreden is mijn job.
Mm-hmm.
Na mijn eerste jaar in Menen, mijn doorbraak was eigenlijk echt in Menen. Ik heb eigenlijk heel goed seizoen gespeeld, mijn eerste seizoen dat ik daar speelde. Vooral blokkerend viel ik wel op. En Roeselaar had zijn zin gezet op mij. En ik heb dat zwaar overwogen. Ik heb echt gezegd van oké, doe ik dat nu, doe ik dat niet. Ik ben gaan luisteren naar Roeselaar. Maar nogmaals, mijn job en de combinatie werk en volleybal heeft de doorslag gegeven. Ook financieel, Roeselaar die kon daar belangen niet aan. En ik vind dat als je op dat niveau speelt en enkel op dat niveau gaat trainen en matchen en zo, dat je er ook voor moet betaald worden.
Mm-hmm.
En dat was op dat moment niet zo.
Niet zo. Wel veel sympathie voor Roeselaar. Zeker enorm voor alleen bekend veel spelers.
Enorm veel. Ja, ik vind het wel ergens jammer dat ik niet bij Roeselaar gespeeld heb. Want die profsport, dat zegt mij wel iets. Ik heb het 15 jaar bij Menen gedaan in combinatie met mijn job. Ik had graag geweten wat het ging gegeven hebben. Moest ik enkel mij toespitst hebben op volleybal. Dus ochtends trainen, dus middags trainen. En Roeselaar, ja, hele toffe club. Wij als Menen zijnde hebben een hele goede relatie met Roeselaar ook. We spelen in een zaal Europees.
Mm-hmm.
Dus ik kan absoluut geen slecht woord zeggen over Roeselaar. En nogmaals, het heeft niet veel gescheeld of ik speelde bij Roeselaar, maar oké. Okay.
Kan je Menen misschien heel voorzichtig een beetje een satellietploeg van Roeselaar noemen?
Het lijkt wel zo.
Of is dat straf uitgedrukt?
Nee, het lijkt wel zo. Als je de spelerslijst van Roeselaar erbij neemt, dan lijkt dat inderdaad wel zo. Ik denk van dit seizoen dat er van de kern van 12 spelers, denk ik, 7 bij Menen spelen.
In de hel van Meende.
In de hel van Meende.
In de hel van Meende.
Ja, maar Menen is een beetje satellietploeg voor verschillende clubs. Wat is de reden dat sommige jonge talenten bij ons komen spelen, of zelfs buitenlanders, die goede buitenlanders, omdat dat de springplank kan zijn naar hogerop. We zitten hier dicht bij Frankrijk, dat is het voordeel. En die Franse clubs die kijken wel wat dat er gebeurt bij ons in Menen.
Mm-hmm. Het absolute topland, is en blijft dat Italië? Of moeten we ons eigenlijk echt...
We gaan een beetje ruimer kijken. Je hebt Italië, je hebt Rusland. Oké, okay, dat is een beetje een ander verhaal.
Die meunen met Menen.
Wat ze doen, ja, ze zijn nog in eigen competitie. Sam de Roos speelt daar nog,
ja.
Belg. Dan heb je dus Frankrijk is ook een hele goede competitie, Polen. En als je dan gaat kijken, de landen met de dollars, Qatar, Zuid-Korea. Ja,
daar ook eigenlijk,
daar ook wel.
Die spelers kunnen lopen met...
Maar een beperkt aantal, dus die spelen daar bijvoorbeeld met 5 Koreanen en er mag daar 1 buitenlander in meedoen en die buitenlander verdient gewoon gigantisch veel geld.
Ongelooflijk, ja. Mooi. Christophe, wanneer zei hij dan de eerste keer mee mogen gaan? Als veldspeler eigenlijk op de feuille, dan
op de feuille. Dat was eigenlijk een Europese wedstrijd met Cercle Brugge.
Direct met de grootnamer.
Ja, dat was thuis tegen Famagusta. Dus ik weet nog dat Bob Peters was trainer. En in de week, ja, normaal was het de bedoeling om de voorbereiding mee te doen en hopelijk voor nieuwjaar een paar minuten te maken. En ik weet nog, dat was 2 weken voor de start van de competitie, komt hij naar mij en zei hij van... Kleine, morgen ga je starten. En ik weet nog dat mijn eerste woorden zijn tegen hem waren van... Ja, coach, nu ben ik nerveus. en dat is hem altijd bijgebleven. En daar is het eigenlijk begonnen. Hè.
Mm-hmm. Je bent 5 jaar bij Cercle B.
Inderdaad, 5 jaar bij Cercle.
En als ik me goed herinner, waarschijnlijk door de degradatie...
Ja, dat klopt. In dat jaar dat we gezakt zijn met Cercle, kwam Kortrijk aan de deur kloppen. En dan heb ik de overstap gemaakt naar Koffie Kortrijk. Mm-hmm.
Net als Jelle eigenlijk, Frederik speelde hij in een ploeg, in geen ploeg. Dus Frederik, je was ook lid van een ploeg, Free.
Ja, maar het is een individuele sport, dat is een ander
verhaal. Kunnen het niet vergelijken. Ja. Maar eigenlijk zit hier eigenlijk wel met, op vlak van ploegspelers, met echt wel twee
ja, denk het wel, hè. Denk het wel, hè.
Ja? Van jou was het 5 jaar Cercle, 8 jaar Kortrijk. En van Jelle, denk ik, 5 jaar Marfa en 8 jaar mien.
15-15.
Ah, 15-15.
Als je mijn jeugd erbij telt. De beker gaat naar Jelle,
sorry. De beker gaat naar Jelle vanavond. Maar eigenlijk, ja, we zijn 5 jaar bij dezelfde ploeg, 8 jaar bij dezelfde ploeg. Maar twee ploegen had op het hoogste niveau.
Ja.
Dat zegt veel.
In het voetbal gebeurt dat niet veel meer. Nee. Een ploegspeler, ik denk dat de laatste was Kilian Overmeijre. Bij Lokeren was ook een 11, 12 jaar, denk ik. Maar anders zie je er niet echt veel meer lopen in het voetbal.
Mm-hmm. En dan die stap naar Kortrijk, was dat moet je zeggen, een beetje met een wrang gevoel door de situatie? Of moet je dan eigenlijk echt ook die...
Daar moet je de klik maken. Hè. Soms in het voetbal moet je aan jezelf denken. En ik moest de overstap maken om in eerste klasse te blijven. En ja, het is mijn geboortestad. En ja, ik was dolgelukkig om naar Kortrijk te gaan. Hè.
Komt dat toe in Kortrijk? Leeft al wel, hè?
Zeker en vast. Het is een verouderd stadion, maar de sfeer die daar leeft is leuk, hè? Authentiek en ja, een gezellig stadion.
Is het zo'n klein Liverpoolke, zo met de Red Bull daar?
Als het goed draait wel.
Ja, als het goed draait, ja. Het heeft van het jaar een paar keer minder geweest.
Inderdaad, het was ups en downs, maar ja, wel een ploeg om hoger te spelen. Maar oké, door bepaalde trainerswissels was het niet al...
Drie keer?
Drie keer, inderdaad. Misschien een paar missen keuzes gemaakt daar, maar oké, we hadden wel een ploeg om top 8 te spelen sowieso. Als je ziet welke spelers er in de kern zaten. Dus ja, het is een beetje jammer.
De West-Vlamingen hebben elkaar een beetje nagedaan, vind ik, in trainerswissels. In Oostende was het ook van dat. In Club Brugge was het niet beter. Dus, in feite kan dat geen kwaad.
Nee, zeker niet.
Kortrijk, dus ja, dat was toen... Maar die Van Raan, of was dat met Heijn van Azenbroek?
Nee, Yves was eigenlijk juist weg. Dat was het jaar dat Johan Wallem kwam met Karim Belassine als tweede trainer.
Ah, juist.
Yves is dan juist het jaar ervoor naar Oostende vertrokken met de hele trainerstaf. Dus met Wallem heb ik begonnen in Kortrijk.
Mm-hmm. Free, we hebben het al juist al aangehaald van jou, is niet specifiek ploegsport. Je moet het allemaal in principe een beetje zelf weten te roeien. Maar wel heel belangrijk met de juiste entourage.
Mm-hmm, klopt. Ja, maar ja. Als ik eraan terugdenk, dan heb ik uiteindelijk ook wel van 2003 tot en met 2015 in de Leie Triathlon Team Deense geweest. Of Leie Triathlon Team Latem, dat ja. Noemde dan. En dan de laatste 5 jaar van mijn carrière eigenlijk in Sable d'Olonne in Frankrijk. Dus eigenlijk heb ik ook wel deel uitgemaakt van een team, maar het is niet onder dezelfde vorm als van Jelle en van Christophe.
Mm-hmm. Ik heb cruisen door uw carrière dus. Want al aanhaalt die eerste mooie overwinning in 2011 in Nice. Je hebt die een keer of... 5 op je palmarès gezet.
Ja, klopt.
Maar ja, het summum in 2013, hé.
Ja, absoluut.
Wat een jaar, hé. Vertel maar een keer hoe dat in zijn werking.
Oh ja, 2013 was een jaar waarin dat eigenlijk alles lukte. Hè. Het begin van het seizoen was het altijd Abu Dhabi. Dat was een wedstrijd over 4 kilometer zwemmen, 200 fietsen, 20 lopen. Wat je dan met een korter stuk lopen zit om het seizoen te beginnen. Dat lukte al fantastisch, dat won ik. Dan ging het naar Nice, dat won ik daar ook. En uiteindelijk in oktober dan in Hawaii ook gewonnen. Dus ik denk dat ik dat jaar met de halve erbij maar één wedstrijd niet gewonnen heb en de rest allemaal gewonnen. Dus ja, je zit in een flow en alles lukt precies. En ja, fantastisch jaar als je daarop terugkijkt.
Mogen we zeggen dat 13 uw schoonste jaar in uw sport was? Ongetwijfeld wel, maar ja. Ik hoor het liever van jou.
Nee, absoluut. Ja, zeker en vast. Maar het is wel zo dat ik ook wel trots ben op het feit dat ik eigenlijk... Ja, 10 jaar wel aan de top gestaan heb en dat ik elk jaar wel met een Ironman gewonnen heb. Dus mm-hmm. Een jaar gelijk 13 is heel moeilijk te herhalen. Ik heb dat nog geprobeerd, maar dat is niet gelukt om nog een keer op Hawaii te winnen. Maar ja, ik ben er wel trots op dat ik eigenlijk 10 jaar meegedaan heb, helemaal vooraan en altijd meegedaan heb voor de overwinning.
Mm-hmm. We hebben het er onlangs nog een keer over gehad dat het materiaal enorm veel geëvolueerd is. Mm-hmm. Fietsen, loopschoenen en allemaal. Mensen zeggen vaak, ja, dat er een nieuwe generatie aankomt om u tegen te zeggen. Maar ik denk wel... Als we iets moeten toegeven, is dat de kans breder geworden is om er een winnaar uit te pijnen. Ja. Vroeger konden zeggen van die of die. Mm-hmm. En meestal was die een van die man.
Ja, klopt.
Maar nu is het...
Ja, maar dat is een beetje eigenlijk het best van al vergeleken met de koers ook. Ze willen altijd verschillende generaties met elkaar vergelijken, maar dat is heel moeilijk. Hè. En vroeger, ja, iedereen die hetzelfde, hoe moet ik het zeggen, seizoen met de fiets, als we dan terugdenken naar Eddy Merckx, en ja, dat was... De sterkste bleef eigenlijk overhand seizoen de sterkste. Hè. Dan is er een generatie gekomen, jaren 80, jaren 90, waar ze meer specifiek gaan werken. En ja, uiteindelijk Nu is er een brede waaier van kanshebbers en dat is gewoon de evolutie van de verschillende sporten. En je ziet ook, ja, het niveau wordt altijd maar hoger. Hè. Ze fietsen, ze lopen, ze zwemmen, alles wordt rapper en beter. Dus gewoon, denk de mens ook die hem beter aan het maken is. Hè.
Inderdaad, inderdaad. Wat is er zo speciaal aan Hawaii? Het is toch een eigenaardige wedstrijd, die Free?
Ja, absoluut. Het is daar enorm warm. Je kunt daar, het is daar enorm vochtig ook, dus je zweet daar fantastisch veel. Nee, van mij heeft het 6 keer geduurd voordat ik hem gewonnen heb. Dus maar het is heel belangrijk daar dat je goed paced, dat je goed... alleen met pacen dan in het Engels, hè, dat je goed je snelheid houdt, dat je heel goed weet wat je binnenneemt van drank, van zouten, van suikers per uur. En eigenlijk, ja, als je een goede plan hebt en je kunt dat ook uitvoeren gelijk wat je het gepland hebt, dan dan kom je dicht. Maar je moet natuurlijk, ja, fysiek in orde zijn.
In orde zijn ook, ja.
Mentaal moet je er ook klaar voor zijn. Dus ja, het zijn veel factoren die daar te samen komen. Mm-hmm.
Christophe, ooit zo'n Ironman-wedstrijd een keer gevolgd? Of is dat de toekomstmuziek? Of,
Het zal eerder de toekomstmuziek zijn, maar ik ken hem wel van de televisie. Van hem over de meet te zien komen als eerste, maar... Ik ga het in het vervolg wel meer beginnen volgen, want ik ben wel een fietsliefhebber, dus het heeft er wel iets van mee.
Dus wie weet, het gaat snel, je vries soms. Je begint met een fiets, dan val je per ongeluk een keer in het water, begint het te zwemmen.
Ja, inderdaad.
En dan kom je er te lopen om te kijken of dat niemand gezien heeft. En zo zie je min of meer een start met een triathlon. Maar ja, ik vind het wel mooi dat je daar in de toekomst wel een keer meer aandacht. Jelle, hoe zit dat van jou, dat triathlon gebeuren? Ik denk dat je Free wel redelijk kent.
Ik ken Free goed, ja.
En volg je dat ook op de voet?
Eigenlijk alle sportprestaties die een beetje belangrijk zijn. En die sportprestaties waren natuurlijk heel belangrijk. Wat dat Free gedaan heeft, was super. Mm-hmm. Dus die triathlon, zeker die Ironman, dat was magnifiek.
Enorm. Ja.
Ik ging daar nog vragen. Heb je dan sportman van het jaar? Zie je daar in de buurt gekomen?
Ja? 2013 had ik enorm veel chance, want dat was een post-Olympisch jaar. Er was niet heel veel gebeurd en eigenlijk ik alles gewoon van sportman, Vlaamse Reus, sportjuweel. Dus,
veel viering.
Ja. Ja.
Free, wat doet dat? Had je dat bijvoorbeeld in Brussel? Ik weet niet, denk dat doorgaat. Was in Brussel zo'n sportman van het jaar verkiezing?
Nee, dat was in een studio in Lint in Antwerpen. Maar dat was eigenlijk... Voor daar een beetje over uit te weten, dat was eigenlijk de enige prijs dat ik niet op voorhand wist dat ik hem ging gewonnen.
Ah, okay.
En dat was live op televisie met Van Nieuwkerken.
Ja, maar
hij zegt, hij is nerveus. Ja,
ze dus zei al, ik heb niet gewonnen, zei je al.
Ja, nee, maar die anderen konden ze aan op voorhand, ja, je moet komen naar hier, want hij die prijs gewonnen. Maar daar is het live op tv en ik kwam met Sven Nijs en Bart Swings. En we wisten niet op voorhand wie dat er ging winnen, dus dat was wel nog spannend.
Ja, want Nijs was toen waarschijnlijk in de periode dat hij alles in de cyclocross won.
Het was de tweede keer dat een wereldkampioen was, zeker? Je hebt 2 keer een wereldkampioen geworden.
Ja.
De tweede keer dat een wereldkampioen was, ja.
Dus ja, dat kunt... Allee, want dan niet zeggen de loef afsteken.
Nee.
Maar allee, uiteindelijk had je daar kunnen weglopen met die...
Absoluut.
Die trofee.
Weet je wat dat voordeel ook is van triathlon? In Wallonië is dat ook erg gekend. Cyclocross is in Wallonië iets minder. Sven Nijs, ja, dat is allemaal gebeurd in het voorjaar. Of in de winter zelfs. Mm-hmm. Van mij was dat oktober, hè, Hawaii. Dus qua timing was dat ideaal. Eigenlijk had ik alles een beetje mee voor.
En redelijk dichterbij.
Voilà.
Daarna kon er eigenlijk niet veel...
Nee.
Ja, allee, interessant. Is het juiste woord niet, maar... Dus, en vond je dat eigenlijk, moet je zeggen, kwestie van trofee de grootste eer? Of zijn er een paar zaken dat je zegt van kijk, dat is hier...
Ik ga nog dikwijls zo aan bedrijven een beetje voordrachten gaan geven en zo. En het mooiste vind ik nog altijd de feest dat ik gegeven heb in de Lahoa. Een maand nadat ik Hawaii gewonnen had, zijn er 1200 man met mij komen feesten in de Lahoa. Dat was het beste.
Ja.
Ze klappen dan nog van. Dus, van dat. En de
die
DJ het was...
Niet had,
hij mag de plaatjes hebben.
Zo?
Ja, anders waren er... Het is niet geweest, het waren 2000 man misschien. Nee, maar we hadden eigenlijk al het jaar ervoor een voorbereiding gedaan, omdat je de derde geweest had in Hawaii. En ik heb dat ook een keer in de geschiedenis gekeken. En meestal, het is een paar keer na elkaar gebeurd, dat een derde het jaar erop won.
Ja.
Dus in jouw geval was dat eigenlijk ook...
Het is veel beter als je kijkt naar de historie van derde te worden dan tweede te worden. Als je tweede wordt, is de kans heel groot dat je hem nooit gaat winnen.
Ja?
Ja. Maar als je derde wordt, is nogal dikwijls een keer het jaar erop dat je dan eerste wordt. Of, ja.
Mm-hmm. Is dat moeilijker, Free? Een keer dat je gewonnen hebt? Voel?
Oh ja, moeilijker.
Iedereen gaat je toch anders?
Ja, misschien wel. Maar langs de andere kant heb ik dat niet echt als moeilijker ervaren. Het enige dat je wel hebt, is veel meer aandacht. Bijvoorbeeld in 2014 heb ik ben ik tweede geworden op het Europees kampioenschap, maar ik heb geen ene grote wedstrijd gewonnen. En hoe komt dat? Dat was constant. Ah, proficiat, Antjenier, en babbelke door. En er waren heel veel momenten dat ik zo lichtjes verkouden was of het een of het ander opgeraapt had. Dus ik word veel meer ziek door dat jaar. Gewoon omdat, ja...
Waar je nog een mondmasker ziet?
Nee, toen waren nog een mondmasker, nee. Ja? Maar ja, dat is misschien opvallend dat ik dat zeg, maar dat was wel...
Maar ja,
maar
kan dat geloven. Wordt opgesoupeerd door de minet. Waardoor dat... En had dat ook een belemmering dat je minder kon trainen? Of misschien iets minder kwalitatief door die kleine plaatsjes?
Nee, dat er niet. Nee. Ik heb niet minder kunnen trainen, maar het was gewoon ze veel meer gesolliciteerd. Ja. Van Junder in de voetbal is dat ook constant. Bij jullie is dat ook. Het een interview achter het ander of man dat je ziet. Dus,
Is dat ook zo belastend in de volleybalwereld?
Nee.
Minder?
Nee. Ja. Ik denk dat je het niet kan vergelijken met Christophe en met Frederik als die Ironman en zo gewonnen had. Nee, bij ons is dat na de match...
Redelijk los.
Ik maak er wel altijd mijn doel van, om boven in de VIP een keer een goede dag aan iedereen te gaan zijn. Maar nogmaals, in de voetbal, hoeveel man zitten daar in vol stadion? 10.000?
Bij ons kunnen er 9.000 binnen.
Bij ons in volle zaal zijn er 800.
Ja, dat is pas op. Het zit allemaal wel dichter bij het gebeuren, maar... niet nog. Maar...
Dat is ook wel de reden. Ik ken iedereen ook wel persoonlijk. Mm-hmm. Omdat ik er wel mijn doel van maakte om aan iedereen een goede dag te zeggen. Aan iedereen, en als je er 15 jaar speelt...
Dat je wel het gevoel hebt dat je dichter bij de...
Je staat sowieso dicht bij de supporters. Ja.
Bij jullie ook veel supporters waarschijnlijk. Van nu en dan een keer van supportersavond hier links, rechts.
Ja, inderdaad. Hè. Ik ben toch nog geboren in Kortrijk, dus ik had heel veel vrienden en familie in de staantribune. Dus dat is wel leuk. Hè.
Mm-hmm. Jelle, ik kom hier terug naar het volleybal gebeuren. Dat is eigenlijk met Menen, 15 jaar heb je juist aangegeven. Menen heeft zo'n ding gerealiseerd, zeker in die periode van 15 jaar.
Ik denk dat mijn laatste 2 jaar de mooiste waren. Vorig seizoen de playoff-finale gespeeld. Dus tweede geëindigd naar Roeselare. En dit seizoen bekerfinale en playoffs en Champions League mogen spelen. Dus, we hebben het beste gespaard voor het laatste van mijn carrière. Ik ben blij dat ik het nog een jaar volgehouden heb. Want ik moet zeggen, de laatste 3-4 jaar heb ik ieder jaar zo overwogen van oké, zou ik stoppen, zou ik doordoen, zou ik stoppen. Maar iets in mijn kop zei van kom, doordoen. Ik was nog niet klaar voor te stoppen. En vorig seizoen, na de playoff-finale, heb ik gezegd van oké, dat wordt sowieso mijn laatste seizoen. Mm-hmm. Ik heb er absoluut geen spijt van. Ik ben heel blij dat ik nog een jaar doorgedaan heb. En ik ben heel blij dat ik ermee stop.
Mm-hmm. Van Christophe was het anders. Het was door medische redenen met die heup. Maar is er dan, like in jouw geval, zo'n manneke in je hoofd die zegt van nu is het moment, nu moet ik stoppen? Of wanneer voel je dat?
Ik begon fysiek al een beetje kwaaltjes te krijgen. Vorig jaar de playoff-finale zijn mij doodgedaan. Mm-hmm. Wij zijn gewend met Menen om te spelen voor die playoffs. Dat is heel belangrijk voor ons. Dus wij moeten een heel seizoen met 7 man, 8 man, echt al die matchen spelen. Roeselaar heeft een kern, Mazeik heeft een kern van 12 man, wat ze echt kunnen wisselen, kunnen doen. En wij doen er alles voor om die play-offs te halen. In die play-offs, we halen die play-offs vorig seizoen. We spelen dan nog een keer machtige play-offs. Echt hele goede play-offs, waar we alles in smeten hebben. En dan kom je in die play-off finales. Nog een keer 3 matchen. En bij iedereen was het gewoon af. Was top. Ik was eraan. en dan op ontstekingsremmers, op pijnstillers, nog 2 weken, 3 weken volhouden. En dat heeft mij een beetje kapot gemaakt. Ja. Mm-hmm. En dan was het tijd voor te zeggen van oké, ik stop ermee. Ik heb er nog met Christophe over gehad daar juist. Dat ik zei van kijk, wat er mij meest van al stoorde dit seizoen, was dat ik op training niet meer 100% kon zijn.
Mm-hmm.
Dat ik zei van oké, ik moet mij hier nu nog opladen voor die training en dat gaat niet meer. Dat stak enorm bij mij.
Het was niet dat er aan je oeien bij was, het was eigenlijk puur...
Maar fysiek ging het niet.
Last
van de rug, wat de knieën, alles terwijl niet 100% meer mee. En voor de matchen kun je nog opladen, verzorg je 100% voor die matchen. En dat ging, mm-hmm. Dat was geen probleem. Maar voor die training moest je af en toe een keer zeggen van oké, die training moet nu een keer aan mij laten voorbij gaan en een keer iets minder goed zijn. En dat... Als sporter in hart en nieren lukt dat niet. Dat gaat niet.
Wat is... Van Vree was het Hawaii sportman van het jaar en dergelijke. Wat zijn de schoonste... Allee, je mocht er 2 noemen. Ik was gewoon doen. Wat zijn de 2 schoonste momenten dat je met Miende beleefde met de volleybal?
Makkelijk. sowieso de bekerfinale staat met kop en schouders bovenal de resten. En dan als tweede de playoff-finales van vorig jaar, de laatste match.
Met, ja.
Ook, we verliezen 3 keer 3-0, geen kans. Maar als je daar de supporters ziet zitten van menen, die, dat kon het niet schelen of dat we dan 3-0 gingen winnen of verliezen. Dat was, was magnifiek. Om je supporters daar achter jou te zien staan, je medaille te mogen gaan halen voor die tweede plaats, maar die aanvoelde van oké, okay, het is lekker van gewonnen.
Mm-hmm. En het Europese verhaal?
Ja, het was leuk omdat Champions League spelen tegen de beste ploeg van de wereld.
Van de wereld,
van de wereld.
Ja.
Wij hadden het genoegen om tegen Zaxa en tegen Trentino te spelen, die het jaar daarvoor de Champions League beide de finale speelden.
De finale spelen, ja.
En Trentino die gewonnen had. Dus, wat mij daar meest van al bij blijft, is die organisatie. Als je daar toekomt, als je daar met die bus toekomt, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat kennen wij je mee niet.
200% professioneel?
Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ook met dat schema, kom toe. Op dat moment kom je toe, staat daar 3-4 man te wachten. Oké, heb dings kunnen aan, langs hier, langs daar. Voor mij was dat wel nieuw. En om dan tegen die toppers te mogen spelen, die naam die je normaal op tv ziet spelen. Oké, ja, dat is...
Ja. En volg je dat eigenlijk ook redelijk intensief, die buitenlandse reeksen?
Ik moet eerlijk zeggen, iets minder.
Iets minder, ja.
Ik volg liever andere sport.
Ja.
Ik volg dan wat meer het wielrennen, de voetbal. Als er evenementen zijn, WK, Olympische Spelen, heb ik meer interesse voor dan het echt het volleybal uit het buitenland.
Van Frederik was het zelden in België. Het was eigenlijk altijd, moet je zeggen, ja, die wedstrijden... Ja, dat kan precies niet... Nu nog niet. Allee, nu wel al een beetje meer.
Ja.
Maar... Naar de organisatie toe in België, dat is...
Ja, dat is anders, inderdaad. Ja. En meestal triathlon is op idyllische plaats. Nee. We hebben het al gehad over Hawaii, maar ik heb ook veel in Mexico en Cozumel gezeten, Nice, Zuid-Afrika. Dat zijn allemaal prachtige locaties waar je eigenlijk een ideale triathlon kunt organiseren. Nee. Hier bij ons is dat al...
Iets moeilijker, zwemwater alleen.
Zwemwater alleen is al moeilijk. En ook, ja, we zijn hier zodanig dicht bewoond ook. Begin hier maar een keer met een beetje straten af te zetten. En dat ligt niet.
We weten allemaal, inderdaad, dat de petities aan hun werk. En zo kunnen we zijn aan ons brievenboeken rap te kleinen zijn. Christophe, Europees Verhaal, had daar juist al aan met cirkelen. Toch wel iets speciaals, denk ik.
Dan besef je het nog niet op die leeftijd, eigenlijk. Maar het was inderdaad wel leuk. Hè. We hebben de eerste voorronde gehaald tegen Van Magusta was dat thuis. En dan hebben we het was eerst Inter Turku en dan Van Magusta gaan spelen. Dus dat is wel fantastisch, een leuk verhaal op die leeftijd. Dus, nadien heb ik niet echt meer Europees gaan voetbal.
Ja.
Maar ik heb alle stadions in België wel gezien, denk ik.
Mm-hmm. Maar Kortrijk, jammer genoeg, geen Europees kan spelen. Een paar keer niet veel gespeeld.
We zaten maar heel dicht bij de bekerfinale iedere keer. Denk 3 keer halve finale. Dat we eigenlijk wel moeten winnen. En dan net niet de finale iedere keer. Met Cercle Brugge 1 keer finale gespeeld. En ik denk dat een beetje hetzelfde is in de volleybal ook. Dat is een van de mooiste wedstrijden uit je carrière. Hè.
Mm-hmm.
Ik denk dat er 3-4 bussen waren met familie en vrienden in het Koningin Boudewijnstadion. Dus... ja, dat is wel een leuk wedstrijd.
Ongelooflijk, ja. Ik heb de finale van Kortrijk nog 1 keer meegemaakt. Ik denk dat het in 2012 was. Nog onder leiding van Heijn.
Heijn, ja.
Tegen Lokeren.
Lokeren verloren,
ja. Het waren meer of... dat was ongelooflijk. Ja, dat was een hele rode zee naar Brussel. Inderdaad, kan mij wel geloven dat wel fantastisch is. Voor dat mee te maken, niet tegenstaande dat er soms wel een keer in de volksmond... Niederen gedaan wordt tegenover die bekercompetitie?
Je wordt minder gevolgd, hè, die finale. Het is zo van, wij zitten er niet bij, we gaan niet kijken. Dat is wel zo'n beetje, je wordt niet genoeg bekeken, denk ik.
Mm-hmm. Is dat typisch Belgisch, of?
Goh, dat weet ik niet echt, maar zoals ik zeg, als je er niet bij zit, ga je niet echt rap naar de finale kijken, omdat je niet echt meer interesseert, denk ik. Omdat je nog een beetje boos bent van dat je zelf uitgeschakeld bent, denk ik.
Mm-hmm. Schone momenten. Cirkel, Kortrijk.
Cirkel, mijn eerste doelpunt was 19 jaar op Club Brugge, vol stadion.
Dat voor wie te past.
De 0-1 op Club Brugge, 27.000 man als 19-jarige. Ik denk dat ik in elke café in Brugge, als ik in de deur kwam, hebben ze mij opgehoffen tot aan het einde naar het toilet. En iedere keer zo in de lucht gegooid. Dus ja, fantastische dag.
Tegen dat je aan het toilet wat dan nog niet louter.
Zeker niet, maar ja, in cirkel ga ik dat zeker nooit vergeten.
Ja, bij de VK?
Ik denk dat het meeste mee gaat bijblijven is het patatje tegen Anderlecht, denk ik.
Dat was fenomenaal. He.
Een redelijk mooi doelpunt. En het was het moment om dan te zeggen dat ik papa werd. Dus de bal onder mijn trui was wel het ideale moment.
En als je rommer de afkomst was? Ja.
Voor de wedstrijd had ik nog tegen mijn vrouwke gezegd van kijk, ik kan hem bijntrappen en onder mijn shirt steken. En normaal zeg ik dat nooit, dus het was wel leuk meegenomen. Mm-hmm.
Helaas ook mindere momenten in het voetbal. Ik herinner mij nog die match op Oostende, dat de supporters er dan volledig tegen de ploeg keren en dan moet de Kapi optreden.
Ja, we verliezen de wedstrijd dat we eigenlijk nooit mogen verliezen. In een volle degradatiestrijd moet je die wedstrijd gaan winnen en dat doe je niet. Na een snelle rode kaart. Natuurlijk moet je altijd de supporters gaan groeten en uitleg gaan geven wat er misgelopen is. En dan is er één iemand wel uit de supporters die iets een beetje over de schreef is geweest. En het heeft mij iets te veel gepakt. Ook omwille van een beetje van de heup. Omdat ik doe alles vanaf de maandag tot de wedstrijd. Alles voor de wedstrijd. En hij heeft daar een paar verkeerde woorden gezegd. En toen zag je wel dat ik er heel hard mee in zat dat we gingen zakken. En het was een beetje te veel na de wedstrijd. Ja.
Heb je dan eens een draadje aan in de kwalie?
Inderdaad, het was heel nipt. Het was Kortrijk of Waregem. En we hebben een beetje het geluk gehad dat Ruud Vormer bij Waregem een langere blessure heeft gehad. Anders had het misschien wel Kortrijk geweest.
Mm-hmm. De redding is eigenlijk een beetje gekomen met die thuismatch tegen Club Brugge. Liarde non de Ju.
De wedstrijden die ons gered hebben, is toch wel de 3 punten op Standaard.
Ja, zeker.
En de thuiswedstrijd tegen Club Brugge.
Tegen Club, ja. Maar al die top, de topwedstrijden, het is geen een topploeg die hier naar Kortrijk kwam. He.
Nee, zeker niet. Maar ik denk dat het probleem eigenlijk een beetje bij de jeugd zit nu bij ons, is dat ze hun willen tonen tegen de grote ploegen en dan al tegen een mindere ploeg is, bijvoorbeeld Eupen of Sint-Truiden, zijn ze minder gemotiveerd. En dan speel je minder goed. Hè. Dus dat is wel jammer. Mm-hmm. Ja.
Speelt dat ook vrij in een triathlonwedstrijd? Dat je zegt van dat je bepaalde wedstrijden eigenlijk totaal anders bekijkt naar motivatie toe? Of,
Ik denk naar motivatie toe niet, maar misschien dat je het soms wat onderschat. Hè. Ik denk spontaan terug aan 2011. Ik ben er al over gehad in mijn eerste overwinning in Nice. Ik had ook Abu Dhabi gewonnen. En dan ging ik naar Hawaii eigenlijk met te veel vertrouwen. Ik dacht van kom, ik ga dat ook wel een keer doen. Maar dat was niet. Dus je moet altijd klaar zijn om af te zien. En toen was het niet klaar om af te zien om tot het uiterste te gaan. Mm. En dat heb je, die ingesteldheid heb je wel nodig. Hoe je wil winnen, hoe je wil een goede prestatie leveren.
Mm. Like in Christophe's geval met die kwestie in Oostende waren het een enkeling. Die een beetje over de schrijving. Mm-hmm. Heb je dat ook nog meegemaakt met pers? Dan zijn de klasten bij doen, omdat je bijvoorbeeld de gehoopte zaken niet hebt kunnen verwezenlijken? Of valt dat al bij al?
Nee, ik heb altijd, hoe moet ik het zeggen? Ik heb nooit de man geweest van de grote woorden, ook niet. Altijd correct geweest en ik heb nooit echt aanvaring gehad met pers of met supporters. Nee, gelukkig ben ik daar van gespaard gebleven. Mm-hmm.
Jelle, bij jullie?
Ik kan eigenlijk ook niet klagen. Af en toe ook een keer een match verliest of je komt een keer boven en dat is een keer zo van, hey kameraad, wat was dat?
Ja.
Maar daar blijft het bij. Daarvoor is het groot verschil, ik denk, in voetbal dat er veel meer fanatisme is. Dat echt gewoon van, oké, als we nu niet winnen, is het hier en in volleybal. Die mensen komen kijken omdat ze ons graag zien spelen, omdat ze graag volleybal zien, omdat ze fan zijn. En als we verliezen, oké, we verliezen. En we zouden wel een keer zeggen van, het is niet goed, maar er komen daar geen vuile woorden bij.
Geen vuile woorden aan te passen,
nee, nee.
Ja, maar dat gaat waarschijnlijk ook manneke geweest zijn die...
Beetje te veel gedronken, zeker.
Vallen, inderdaad.
Heb je een bus nog richting Oostende. Ja.
Soms zit je een keer beter in je installatie in de plek van in je... Moet bij Frederik beginnen, de stop. Wanneer, in jouw geval, Free, voel je die dat moment aankomen van, kijk, ik moet stoppen? Had wel misschien gezegd, ook 40 ben een boom, of...
Nee, ik heb zelfs langer doorgedaan dan 40. Nee, maar eind 2017, Vincent, mijn broer, was toen mijn manager ook, hebben we zoiets van, hoe lang gaan we nog verder doen? We gaan daar een soort project van maken. En dan hadden we eigenlijk aan de partners dat ik toen had voorgesteld van kijk, we gaan nog tot en met 2020 verder doen. Dus eigenlijk 18, 19, 20 en met al uw partners eigenlijk tekenen voor 3 jaar. En eigenlijk is dat een goede zet geweest, omdat je dan weet van kijk, dat is het einde. Je kunt daar ook je mentaal wat op voorbereiden. Naar je partners geef je ook wel een duidelijke boodschap van kijk, ik wil er nog 3 jaar vol een bak voor gaan. Maar dat lag eigenlijk redelijk vast en ik vind dat wel een luxe, want uiteindelijk heb ik kunnen kiezen in welk jaar, op welk, wanneer dat ik wilde stoppen.
Wanneer dat je wilde stoppen.
Natuurlijk, corona is ertussen gekomen en 2020 was geen topjaar, maar ik heb nog altijd 2 wedstrijden kunnen doen met dan een fantastisch einde in Menen, in mijn geboortestad, in de stad waar ik woon. Mijn laatste wedstrijd toen.
Welke was de andere voor jou, als ik mag vragen?
De week ervoor, Les Sables de Londres 70.3.
Alkie de 70.3, ja, inderdaad. Ja. Nu, je hebt ook eigenlijk een schone 40ste verjaardag gehad.
Ja, dat was in 2019, inderdaad. Dat is eigenlijk de laatste Ironman dat ik gewonnen heb. Lanzarote was toevallig dat jaar op mijn verjaardag en dacht, ja, kom, klein challenge. Man gaan meedoen en man proberen onszelf een mooie verjaardagscadeau te doen. En het is mij ook gelukt. Dus op mijn 40ste verjaardag heb ik Ironman Lanzarote gewonnen. Dat is trouwens dit weekend nu.
Mm-hmm. Stoppen is schoonheid. Vind je het niet spijtig? Je zit daar eigenlijk echt te midden in corona. Allee, in de voetballer zou zeggen, met schoenen aan de nak.
Ja en nee, eigenlijk. Omdat moest corona er niet geweest zijn, misschien was die wedstrijd in Menen er nooit gekomen.
Mm-hmm.
Of ging het zeker misschien mijn laatste niet geweest zijn.
Trouwens, een van de enigste wedstrijden die in dat jaar...
Absoluut, ja. Men toen echt chance had dat de laatste week, denk ik, of de laatste 2 weken van augustus en de eerste 2 van september, dat er in dat jaar kleine eventjes mochten. Dat was dan nog met een beperking van zoveel mensen die op de piste mogen en dit en dat. Dus ja, echt wel chance had dat. Mm-hmm. Ja.
En dan is daar die dag.
Mm-hmm.
Menen, de eerste halve.
Ja, inderdaad.
In jullie eerste organisatie. Jij moest nog focus houden op trainen.
Ja.
En dan... Die dag, Free, hoe beleef je dat dan? Paf, het is nu echt mijn laatste keer.
Ik moet zeggen dat ik me eigenlijk nog heel goed kan focussen. Hè. Vooral mijn familie was veel meer emotioneel al voor de start dan dat ik was. Ik weet nog dat Vincent zelf stond te blijten ook. En mijn ouders en zo, voor de start al. Hè. Dus,
ja.
Maar ze waren moe van te organiseren, net als dat mee.
Je vraagt om dat kunnen knippen.
Ja. Dus, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een lading. Hè. Dat is een groot deel van je leven, je familie, iedereen gaat daarin mee. Dus uiteindelijk, ja, het is daarom dat ik het eigenlijk echt wel mooi vind dat ik in Menen heb kunnen stoppen.
Inderdaad, dat is eigenlijk in uw thuishaven. Mm-hmm, ja. Ja, het was ook nog onder beperkte voorwaarden dat die wedstrijd mocht doorgaan.
Ja.
Maar toch volk genoeg om u... Allee, luidkeels.
De burgemeester was soepel die dag.
Inderdaad. Ik heb er vrijdagavond bij gezien, maar ook redelijk soepel moet zijn. ja, en dan kom je naar de meet.
Ja.
Dus het was een zeer sterke bezetting trouwens in die eerste uithaven. Pieter Hemerijk en Bart Arnouds.
Exact, ja.
Had ik een beetje een afspraak gemaakt, de manier toe met Free.
Ja, ze mij laten winnen eigenlijk. Ja. Uiteindelijk, Pieter Hemerijk liep op kop. En ik weet niet, om een of andere reden, toen dat hij op de piste kwam, voelde hij hem ongemakkelijk. En hij zei van kom, ik ga wachten op Free. En Bart Arnouds was eigenlijk bij mij gebleven. En uiteindelijk hebben die man wel een heel mooi gest gedaan. En mijn laatste wedstrijd laten winnen. Hè. Want uiteindelijk, laat ons eerlijk zijn, had de wedstrijd gewoon verlopen, dan was ik derde geweest.
Ja, dus, want Bart had dat nog bij jou gekomen in het lopen waarschijnlijk.
Ja, Bart was bij mij gekomen, denk 2 kilometer of ja, misschien zelfs 3 voor het einde. En Pieter was toen al weggelopen van mij, ja.
Mm-hmm. En dan, Free, dan kom je over de meet. Mm-hmm. Dat was daar ook een fotoshow van hier tot in Tokio. Maar wat gevoel is dat dan van... Wow.
Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Dat is vooral een heel dankbaar gevoel. Ergens zijn we ook wel blij dat het gedaan is. Niet op een slechte manier, maar denk je van, kijk, ja, men daar naartoe geleefd. Het is allemaal goed verlopen, want uiteindelijk die laatste wedstrijden kunnen altijd een valpartijen of krampen of gelijk wat, dat niet loopt. Maar het liep eigenlijk allemaal ook wel goed. En het was eigenlijk ja, allemaal mooi gelopen, gelijk of dat we het gepland hadden. En zo ik het wel graag. Ik ben iemand die graag plant en die graag organiseert. Mm-hmm. En als het dan ook loopt zoals je het voorbereid hebt, is het perfect.
Het is superplezant.
Ja.
Valt eigenlijk het effectieve stap zijn, valt die in Frank toen ook louter?
Ja, dat valt later, inderdaad. Het was een vraag dat nu dikwijls aan mij. En mis je het? Ja, ik mis het. Vooral dat trainen, die structuur en vorm zijn, fit zijn, dat mis ik enorm. Dat wedstrijd gebeuren minder, die stress ik niet meer nodig. En zo dat wel presteren ik niet meer nodig. Maar zo dat gevoel dat je alles aan kunt en dat je machtig sterk zit, dat mis ik wel. Ja.
Het is niet aan een Frederik van Lier de hele dag in de zwietel zit nu, maar een zaske chips was in neus.
Nee, dat niet. Maar ja, je verstaat wel wat ik wil zeggen. Maar ik werk nu, dus je kunt nog x aantal uur per week trainen. Maar vroeger trainde ik 30, 35 uur per week. Dus de fitheid dat ik toen had, dat komt niet
meer
terug.
Dat komt niet meer terug. Nee.
Ik word ook ouder, dus voilà, beter ga ik niet meer worden.
Dat is inderdaad nog samen. Zolang dat we goed blijven, dat is bijzonder.
Voilà.
Jelle, ja, in jouw geval, die stop speelde al een tijdje in je hoofd.
Ja.
Plots zag je van bam, nu is het. En dan is die daardoor in de hel van Mjende uw laatste match.
Ja, dat was een schitterende dag. Ik had er al even, dat speelde al even in mijn kop. Ik had zoal wat dingetjes opgevangen van rondom mij, dat er wel iets ging gebeuren. Maar uiteindelijk, wat dat ze gedaan hebben voor mij, bestuur, familie, vrienden, supporters, was echt fenomenaal. Een gevulde hel van Mjende. Ik heb hem, denk ik, in mijn 15 jaar carrière heb ik hem 1 of 2 keer zo vol gezien. Dus van een match tegen Achel, die dan de voorlaatste stond praktisch. Dus ja, en alles er rond, ja. Ze hebben een volkslied gezongen over mij. Ze hebben de spelers hebben kousen gemaakt voor mij. Ze hebben een truikje gemaakt voor mij. Een spandoek. Een receptie voor de match. Voor vrienden en familie. Dat was eigenlijk de bedoeling van een man of 30, 40. Mijn vrouw mocht uitnodigen en toen waren er blijkbaar 130.
Dus ja, mijn vrouwen zijn niet goed in uitnodigen.
Een beetje
moet je hier een artikel over lezen?
Beetje meer. En dan achteraf nog een vijf. Ja, het was zoals dat Frederik zei, zo'n een gelukzalig gevoel. Zoiets van, yes, ben er. Mm-hmm. Het is genoeg geweest. Ja. Het is tof. En op die manier kunt stoppen, was echt super.
Uh-huh. Ooit toen naar die laatste wedstrijd toe, met dat je wist van wat er allemaal in principe op programma stond, had je een ander gevoel, zo'n kwestie van nervositeit? Of was het gewoon baf daar naartoe, gelijk iedere... Kun je daarover zetten? Of,
Ja, eigenlijk wel. Ik wist niet wat er ging komen. Ik wist wel enkele korte kleine dingetjes en zo, maar voor mij was er maar één ding belangrijk: een goede match spelen.
Mm-hmm.
Dat was mijn laatste, voorlaatste match. Ik wist nog niet zeker wat mijn laatste ging zijn van mijn carrière. En ik ben te trots, te preus als topsporter om dan te eindigen. Want ik wist dat er veel volk ging zijn. En veel volk voor mij, veel familie, veel maten. Voor dan te eindigen en een slechte match te spelen. Dat stond niet in mijn woordenboek. Dat was,
mooi.
Dat was echt van oké, ik ga je nu presteren en ik ga je echt een goede match spelen. En ik eigenlijk kan er wel zijn dat ik een goede match speelt. En ben er wel blij mee.
Kom straks nog een keer naar die vijf toe. Frederik, van jou mochten we niet vijven.
Ja.
Maar ben toch een pintje gedronken. Ben dat er niet uit de wieg gegaan. Maar had jij dat verwacht, dat je dat op die manier ging bekomen?
Allee,
de sfeer, dat was, ah ja, was maar, dat was dat
ja, het was een hele goede sfeer en ik had dat inderdaad niet verwacht. Want wij waren al heel blij dat we konden organiseren en dat kon doorgaan. Maar hoe dat dan uiteindelijk uitgedraaid is, een dag zelf, na de finish en zo, was prachtig. Ja. Mm-hmm. Ja.
Want, zo'n dikwijls zeggen, de familie op voorhand, heel emotioneel. Maar hij finishte wat... Heel minder gewoon emotioneel.
Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb dat natuurlijk beleefd met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn familie rondom mij, dicht rondom mij. Met een hoop camera's erop. Maar wat dat er dan allemaal gebeurde in de tribune en aan de plaats waar ik iets kon drinken, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat was op dat moment voelde dat wel heel goed aan. Ja. Mm-hmm.
Maar voor jou was dat nog extra specialer tegenover Jelle of Christophe. Jij was enorm veel weg. Op stages
ja,
en...
Ja, uiteindelijk denk ik... Mijn vrouw heeft ooit een keer een interview moeten geven met het laatste nieuws, ook na Hawaii, nadat ik won. En ze vroegen hoeveel dagen hij uiteindelijk weg geweest per jaar van huis. En hoe je dat allemaal bij elkaar telt, dat was toen misschien wel overdreven dat jaar, maar 228 dagen, dat is veel. Hè.
Dat is een hoop. Dat is een hoop. Ja.
Wel met die verstanden dat mijn vrouw en mijn kinderen heel veel meegingen op stage. Dus,
ja, dat ook
ik
wel,
was een individueel atleet. Ik kon zeggen, ik ga die periode op stage, En dat was niet de bedoeling van thuis te zitten als het vakantie was. Nee, dat was het op vakantie en gecombineerd met stage natuurlijk. Mm-hmm. Hè.
En lange werkdagen, niet? Ritten van...
Ja. Maar hoe je dat graag doet, is dat geen opgave.
Is dat geen opgave, inderdaad. Christophe, ja, een keer overschakelen naar jou. Jouw stopmoment, laatste match tegen de Union.
Tegen Union, inderdaad. Mooi affiche. Ik wist op voorhand dat ik een heel vak mocht vullen. Dat was 243 man.
Aho.
En ik ben dan 239.
Zeker uw vrouw inzet daarvoor?
Nee, ik heb alles zelf moeten doen. Dus ik had 239 man. En voor de rest wist ik niets. Dus het moment dat ik op het veld kwam, was heel tribune 4 en een tifo van momenten van mij. En stond heel de jeugd met een erehaag. Stond Jérôme klaar met een GoPro op zijn borstje.
Oh my god, ja.
Moest ik meewandelen naar de minstip. En daar stond mijn vrouwke en algemeen directeur, Le Terme en de voorzitter. Met een mooie kader en ja, een schitterend applaus. En ja, fantastisch moment.
Was het toen direct penanti of was dat een beetje later?
Het was een beetje later, ja.
Dus maar, ja, komt daarop. Kortrijk, ik denk het stadion Brede nog vol. Ik denk echt... Mooie affiche tegen Union.
Ja.
Vijf jaar geleden was dat absoluut geen mooie affiche, maar nee. Union kan me niet meer wegsteken als topploeg. Ja, en ja, dus like Van Free, als die aankwam, was het voorbij. Van Jelle had de match ervoor, had je waarschijnlijk ook kippenvel gehad in. Maar in jouw geval had je dan nog moeten beginnen aan die match?
Stress tijdens de match heb ik niet echt veel, maar toen dat ik het veld opwandelde en ik zag de hele tifo voor mij, dat was ja, echt kiekenvel, like je eerste wedstrijd dat je speelt. En ja, je kunt niet geloven dat al die mensen dat voor je doen. En ja, dat is een ding dat je nooit gaat vergeten in je leven. Hè.
Is dat niet jammer genoeg? Allee, eigenlijk die laatste gebeurtenis, is dat niet jammer genoeg allemaal een beetje te snel voorbij in een film die te snel draait?
Ja en nee, ja. Like dat Jelle zegt, is het blij dat dat ook gedaan is. Ik heb elke minuut ervan van genoten. Ik heb nog een lelijke penalty gescoord. Het was niet de mooiste. maar ik heb elke minuut ervan genoten. En ik was blij dat minuut 87, 88 was...
Voor die applaus.
Voor de applauswissel. En ik was voldaan op de bank. Van kijk, voilà. Dat waren de laatste minuten in het stadion van Kortrijk. En... met ook een heel leuk feestje achteraf. En, ja, het was,
in de kouter of een beetje overal?
Tribune 4, dat ik ook met jezelf...
dat is de kant van de Meenestraat.
Familietribune, ja. Ja. Met jezelf heb samengestoken, ook met een DJ. En met al mijn vrienden van het vak en familie. En het was een geslaagde
dag. Wat dik in orde.
Zeker vast.
Ja, want ik had ook gevraagd van... laat mij eerst dat allemaal beleven vooraleer dat we verder konden praten voor die podcast. Maar het was eigenlijk echt wel allemaal de moeite waard.
Het waren hele drukke weken, maar in de laatste week na mijn wedstrijd toe wou ik volle focus houden om nog één keer goed te presteren. En ik denk dat er 7 à 10 mij gebeld hebben om interview. Ik zeg nee, van de week niet, volgende week mag je mij lastig vallen. Maar nu volle focus en er alles aan doen om een goede wedstrijd te spelen.
Als ze geven.
Ja.
Ja. Het afscheid van alle drie eigenlijk echt wel heel, heel schoon geweest. Die 5, zijn er dus aan gebeurd of is dat allemaal redelijk normaal gelopen?
Ik kan niet alles vertellen. Er zijn wel dat ding gebeurd die ik niet kan vertellen.
Mm-hmm. Jelle, is dat de heiligste 5 van Mienen geweest? Allee, met een haal omhoog. Ja. We zijn bij Slamming, de hier en de haat is niet simpel.
Viel goed mee. Het enige gevoel dat ik een klein beetje had achteraf was een beetje lekker trofee. Zijn je getrouwd hier?
Verloofd. Nog niet.
Zie je getrouwd?
Hoe heet ik het best?
Zie je getrouwd?
Ja.
Heb je een eigen trofee? Zie iedereen aan iemand?
Ja, klopt. Ja.
Ja. Ik had een beetje hetzelfde gevoel. Oké, iedereen is daar voor u. Je gaat bij iedereen gaan staan. Je wil bij iedereen een keer een babbelje doen. Met iedereen een keer babbelen. Een keer daar gaan dansen. Een keer... Dus op een bepaald moment dat ik ook moet zeggen van, nu blijf ik hier staan. Hup, poef, en als ze mij willen zien, oké, kom ze naar mij.
Mm-hmm.
Want ik ben wel zo van, oké, ik wil dan echt met iedereen gebabbeld hebben, maar mijn vrouw zei ook van, kom, hup.
Blijf maar een beetje
blijf maar een beetje staan. Blijf een beetje staan hier. Jawel. Dat is het enigste. Maar er zijn geen rare dingen gebeurd. Mm-hmm.
En als Sandra's, dan komt de wakker. En we zijn allemaal alle drie gasten die niet zonder plan zitten. Het leven gaat verder. Were je op voorhand al bezig met wat er ging komen? Of het had hem al begin werken, dag na de stop?
Ik was op voorhand wel al bezig met wat er ging komen. Ik had al even in mijn achterhoofd dat ik personal trainer wilde worden. Door mijn bezigheden was dat niet mogelijk om dat te combineren. Maar nu dus wel. Een beperkt aantal uren. Daarnaast ga ik ook T2 worden, in Menen. Dus ik word assistent van Frank. Mijn vrouw ziet het niet altijd even graag gebeuren, maar ik ga dus nog meer weg zijn dan dat ik nu was.
Oké, dan zijn je nog meer als speler.
Ja, ja. Ja, ik ga echt... mijn bezigheden zullen nog met een 20-tal uur erbij komen, denk ik. Ja.
Okay.
Want ook de scouting samen met de coach van de tegenpartij en zo, dat zal ook moeten gebeuren. Dus ik hoop dat ik...
Het is in samenwerking met Frank de Pestel dan? Of,
ja, dus in samenwerking met Frank de Pestel. En dan personal trainer ga ik op zelfstandige basis, ben ik daar nu al mee gestart. Dan zou ik graag een uurtje of 10 doen, maar dat is nu ook al...
Een beetje uit zijn voegen aan het barsten.
Een beetje meer dan 10 uur.
Ja? Maar het is altijd beter of... Allee, het is beter of Tom een keer de verhaal.
Tuurlijk, zeker. Zeker. Maar ik wilde nu beide doen, omdat okay, die assistent... Frank heeft daar echt op zitten aandringen. Van, okay, hij wil iemand hebben, hij had iemand nodig. En met Frank klikt dat enorm goed. Dus het is ook niet de bedoeling van 5 jaar te stoppen met volleybal en dan achteraf te zeggen, okay, binnen 5 jaar ga ik misschien wel assistent worden. Nee. En die personal trainer, een beetje hetzelfde verhaal. Het is nu het moment om dat te doen. Terwijl dat ik nog een beetje naambekendheid heb in Menen en in Wevelgem. Van okay, waarom dat nu niet oppikken en dat nu proberen.
Is dat eigenlijk nieuw, een T2 in Menen?
Ja, dat is ook weer zo'n probleem. Er was geen T2. Dus er was iemand die op de bank zat en die de time-outs nam bij ons. Dus die op een knopje moest duwen om de time-outs te nemen. Maar die op de training er nooit was. Maar als je alle andere ploegen bekeek in de competitie, die dan allemaal wel een T2. Wat dat wel normaal is op het hoogste niveau, dat er toch een assistent-trainer is. Frank zit er al 3-4 jaar, ik kan niet zeggen, naar te kijken, naar te zoeken, naar te zagen. Hij vindt niemand. Dus dat was wel de uitgelezen kans voor mij en voor de club. Ik ga daar eerlijk in zijn, de club wil mij echt, ik wil dat ook echt wel doen. Het heeft nog eventjes geduurd om dat financieel rond te krijgen. Want dat is natuurlijk een functie die uit de grond moet gestampt worden. En het financiële kostenplaatje, dat is al niet altijd even makkelijk bij Menen. In het algemeen in de volleybal, hoor. Ik kan niet enkel bij Menen zeggen. Dus ik ben blij dat we eraan uitgeraakt zijn.
Heeft dan ook nog een beetje te maken met degene die enkele jaren geleden gebeurd heeft, met Hallo Recycling die zich daaruit trekt? Of is dat niet echt voelbaar meer?
Nee, eigenlijk niet. Ik moet zeggen, Decospan heeft er wel een hele goede rol in gespeeld. Jan de Smet, die er dan zijn schouders onder gestoken heeft en die dan wat extra sponsoring aangebracht heeft. Maar het volleybal in het algemeen heeft financieel wel een duw gehad door corona, door financiële crisis, 1 keer, 2 keer. We merken dat wel. Bijvoorbeeld mijn wedden in de 15 jaar, als die 300 of 400 euro meer geworden is over die 15 jaar in de volleybal, is dat veel. En index...
De laatste jaren al wat andere dingen gebeurd.
In het volleybal is dat niet het geval, dus... Het is ergens wel jammer. De startweddes ook bij volleyballers. Ik zie nu ook jonge gasten die bij ons komen spelen voor een paar honderd euro. Dat ik ook denk van, amai, volleybal is echt wel financieel aan het afzien. Dat zou zijn.
Frederik, na uw stap zijn je ook atleten gaan begeleiden. Maar die dat al een beetje ervoor?
Die dat al ervoor, ja. Ik denk dat ik 2008, 2009 daarmee begonnen ben. En uiteindelijk, ja, na mijn carrière ben ik dat wel wat intensiever aan het doen. Maar ik begeleid inderdaad triatleten, lopers die op zoek zijn naar structuur in een training, die wel een schema hebben. Ja.
Maar kort na uw stap, dan zijn je ook een beetje soldaatje moeten gaan spelen.
Ja, ik heb altijd een contract gehad bij Defensie. Dus ik was topsporter bij Defensie van eind 2004 tot eind 2020. En eigenlijk in 2018 heb ik al de belofte gekregen van de toenmalige shot, noemt dat. Dat is de chief of defense. Dat was toen de West-Vlaming Kompernolle, de generaal. En die had toen beloofd van, kijk Frederik, hoe je dat echt ziet zitten om bij Defensie te blijven, dan is de functie van beheerder topsporters Defensie eentje voor u. En ja, ik kon mij dat wel in vinden, omdat ik het zelf geweest ben en omdat dat een hele mooie functie is. Maar inderdaad, zoals hij zelf zegt, heb ik dan het jaar dat ik gestopt ben, een jaar moeten in Eupen een cursus gaan volgen eigenlijk om PTI te worden. Dat is Physical Training Instructor. En dat is eigenlijk met een bachelor LO geldig maken in defensie. Mm-hmm. Dus je moet dan ja, een beetje aapje gaan spelen. Hè. En touwenparcours, hindernisparcours.
En dan een keer een foto en een filmpje van gezien.
Inderdaad, dus dat was niet evident op, hoe oud was ik dan, 42, 43 jaar. Maar ik ben daar wel in geslaagd. En dan nog 7 weken gedaan om onderofficier te worden. En dus nu heb ik eigenlijk al mijn opleidingen gedaan om die functie uit te voeren.
En hoeveel atleten, Frederik, heb je dan onder u in het leger?
Bij Defensie zijn er dan nu 24, maar dat is echt wel... Het woord beheerder is echt wel op zijn plaats. Ik ben niet trainer of zo, ik ben echt hun contactpunt binnen Defensie. En al die topsporters zijn eigenlijk ambassadeurs voor Defensie. Mm-hmm. Bij Defensie is een enorm tekort nu. Ze zijn aan het recruteren. En eigenlijk zijn die gasten daar om promotie te maken voor Defensie. Mm-hmm. We hebben een Thomas Nikiforov, een Alexander Doom, Jens Schuurmans. Er zijn heel veel atleten die een topsportcontract hebben bij Defensie.
Ja, maar daarvoor niet enkel triatleten.
Nee, niet enkel triatleten. Marten van Riel is een triatleet die bij Defensie is. Noah Servet, Erwin van der Planken. Maar... het zijn judoka's, gymnasten, van alles en nog wat. Ja.
Mm-hmm. En doe je nog persoonlijke begeleiding naar triatleten toe?
Ja, dat doe ik nog altijd. Ja. Like wat ik zei, vanaf 2008 en dat loopt nu verder. Dus er zijn nog altijd mensen die luisteren naar mij.
Dus eigenlijk kortom, zijn nog altijd wel een beetje bezig.
Dat wel, ja. En daarnaast de organisatie nu van het Europees Kampioenschap in Menen. Dat is eind augustus, laatste weekend van augustus, organiseren wij Menen voor de 4e keer de halve triathlon, die eigenlijk begonnen is als mijn afscheid. Maar nu zijn we erin geslaagd om het Europees kampioenschap sinds 2007, dat ik gewonnen heb in Brasschat, naar Menen te krijgen. En dat is echt wel... dat slort heel veel tijd op. Ja.
En de moeite ook eigenlijk.
Ja, absoluut. Ik kijk er naar uit, maar... Nog 100 dagen is het vandaag, dus het zal nog 100 zware dagen worden.
Ze zijn wel juist op tijd, Frederik, dat Christophe en Jelle het kunnen in de agenda zetten.
Oh ja,
er is,
ja.
Allee, er is geen excuus mogelijk om erbij te zijn.
Nee. Meedoen
of
tijd in. Je bent oud en gepensioneerd. Nu moet dat lukken.
100 dagen, wa.
Ja, het is op het eind van de vakantie, de zaalsporten gaan meestal nog niet door dan.
We zijn aan het trainen.
Dan zijn dan trainen toch al. Want dat begint in oktober, zie ik normaal.
In oktober.
Ja. Christophe, wat kan je hier doen achter dat voetbal?
Ze zijn hier al te lang. Mijn contract loopt nu nog tot eind juni. Moet nog altijd een keer samen zitten met Kortrijk, omdat ze mij ook wel heel graag aan boord willen houden. En welke functie dat gaat zijn, dat gaan we wel zien. Omdat ze mij gaan voorstellen. Maar heel veel ploegen uit de reeks, uit de lagere reeks. Niet prof dan. En mij ook al gebeld om, of ik het niet zie zitten, om nog een jaartje
daar te gaan trappen.
Te voetballen, dat weet ik nu nog niet. Maar als de heup dan ook zegt van ja, dit lukt niet, dan stop ik er meteen mee.
Dus er is nog ergens een heel kleine kans dat er nog amateurvoetbal in zit?
Dat kan wel, ja, want qua belasting is dat heel veel minder dan bij Kortrijk. Dat is alle dagen 200%. En in die reeks is dat 2 keer in de week en een wedstrijd. Dus we gaan dat moeten aanvoelen of dat wel lukt.
Schuld er een trainer in, Christophe?
Een TE niet, denk ik. Ik denk dat ik in de voetbalwereld iets te braaf ben. Want in het voetbal is het wel een heel lelijk wereldje als trainer. Ik denk dat je een beetje 2 aanzichten moet hebben om echt te slagen. En, ik ben iemand die altijd mijn gedachten zegt en rechtuit bent.
Dat is niet altijd even evident in de voetbalwereld.
Misschien een T2 dat wel in mij zit. Dat gaan we later wel zien. Ja.
Jelle, jij start als T2. Hoop je ergens nog aan het wassen voor een T1 met de tijd? Of?
Voorlopig is dat mijn ambitie niet. Mm-hmm. Maar zeg nooit, nooit. Ik heb mijn trainerscursus gedaan. Tot aan trainer B. Dus wat ik nu mee T2 kan zijn. Moest ik eerste trainer willen worden, dan moet ik wel nog wel even verder studeren. Dus nachtjes. Mm-hmm. Maar nogmaals, zeker momenteel niet. Die verantwoordelijkheden zijn momenteel nog niet aan de orde voor mij. Ik heb daar nog geen zin in.
Mm-hmm. Dus drie ex-atleten, mag ik bijna zeggen, eigenlijk. Die plannen hebben voor de toekomst. Mooi. Privé. Een heel ander leven ook, denk ik. Meer thuis. Hoe ga je daarmee om, Christophe?
Ja, op dit moment is het heel druk, want ik zit met de verkoop van mijn huis. En ik ben nog een huis aan het bouwen nu, dus en ben redelijk handig, dus doe ik heel veel zelf. Dus het is wel redelijk druk nu. Ik heb hier en daar wel nog een haartje vrij, maar niet heel veel meer.
En blijf je in de streek?
Ik ga naar Avelhem gaan wonen.
Naar Avelhem gaan wonen, ja.
Bij de Kluisberg, dus...
Ja. Ja. Oh, misschien wel een keer vrienden en dan een keer dat kolletje zien gisteren. En jullie mee met de volgauto? Of zijn jullie ook een fervente fietser?
Ja, nee, met de volgauto.
Met de volgauto.
Ja, fietsen jullie of niet?
Nee? Er bestaat geen verlozen uit mijn motor.
Dat is een voordeel, he. Soms. Ja, voilà. Maar mijn dood heeft ik hem in een elektrische in de brug.
Ah, dat
goed. Okay. Free, privé, ja, ook.
Veel meer thuis, maar langs de andere kant ook heel druk, zoals dat ik nu zeg. En ja, we zijn met van alles en nog wat bezig, dus... Het is inderdaad wel zo, als je niet meer moet leven als een prof, dan staat Hans het leven van het gezin ook niet meer in teken daarvan. Hè. Want vroeger was het dikwijls, ja, gaan we daar naartoe? Ja, nee, dat gaat niet passen, want een dag erop moet ik dat en dat erin. Dus nu heb je in het weekend wel veel meer, dat je veel meer dingen kunt doen. Ja. Maar het is ook wel zo, ik denk dat dat voor alle drie van ons geldt. We zijn geen gasten die in de zetel gaan zitten s'avonds en zeggen van kom, nee, we willen bezig blijven, hè, denk ik.
Ja, ik denk dat je hetzelfde gevoel een beetje... Ja, het is zeker. Nog vers natuurlijk.
Ja, jullie, zeker. Maar zoals dat Frederik zegt, ik ga blijven sporten. Ik ga blijven dingen doen. Het enige wat dat verandert voor mij en waar dat mijn vrouw heel content mee is, is dat mijn vrijdagavond en mijn zaterdag niet meer volledig naar het volleybal gaan.
Mm-hmm. Ik dacht altijd dat je juist zei dat je nog meer dit...
Nee, maar dat is niet voor mijn personal coaching. Dat
ah ja, oké.
Tijdens de week. Nee, en, nu als profsporter, als profvolleyballer, was mijn vrijdagavond wat heilig. En mijn zaterdag vanaf 12 uur moesten ze mee rust wel.
Oké, dat is eigenlijk echt zo
ja,
in de focus.
Ja, ik ben eigenlijk vrij blij dat ik dat gedaan heb. Mm-hmm. Achteraf gezien, ik kan niet zeggen dat je daarover twijfelt, maar je denkt daar wel een keer over van oké, is dat wel de goede manier? Is dat wel de manier waarop ik het moet aanpakken, dat ik het ga aanpakken? En uiteindelijk is dat echt wel een goede manier gebleken, toch voor mezelf. Niet alleen qua focus, qua... Ik wilde mezelf nooit iets te verwijten hebben van oké, ik speel nu een slechte match. Shit, ik heb gisteravond, ik heb toch dat niet gedaan of ik heb dat wel gedaan. En daarvoor zal mijn vrouw wel blij zijn van oké, vrijdagavond kunnen we hier iets gaan eten, kunnen we hier iets gaan drinken, kunnen we hier de zaterdagochtend gaan shoppen. Ja. dat zal er ook wel een keer...
De plagerij komt er helaas wel een keer aan
te passen. Dat is plagen.
Ze zeggen dikwijls, plagen is liefde vrouw, maar ik ga daar niet altijd mee akkoord.
Liefde genoeg,
voilà. Ik ga zeggen, we zijn bijna aan het einde gekomen van, wat mij betreft, een leuke babbel. Misschien dan een keer met de deur in huis van Christophe, vertel dan een keer een anekdote dat je mag door de micro blazen. Dat je zegt van, kijk, ongelooflijk dat gebeurde.
Goh, nu verras je me wel. Een grappenverhaal of...
Mag grappen zijn, geen probleem. We zijn goed las.
Goh.
Iemand die een...
Ook aan het pezen.
Dat kindje gereden, Frederik.
Ik heb er wel een aantal, maar uiteindelijk tendig dat altijd goed. Maar dat is soms wel een beetje dramatisch.
Ja?
In 2017... In Nice, ook hem voor de vierde keer gewonnen heb, leg ik aan kop na het zwemmen en met de fiets voorsprong uitgebreid. Ik denk, op het einde van het fietsen had ik 8 minuten voorsprong op de tweede, dus dat was serieus. Maar zou altijd denken, ja, als eerste heb je enorm veel voordeel in een wedstrijd, maar daar was het eigenlijk tegendeel. In Nice heb je zo om de 2 kilometer douches wat je moet onderlopen, omdat het echt wel te warm is. Dus als atleet loop je daaronder. En ja, ik loop daaronder. De eerste douche achter 2 kilometer, geen probleem. De tweede douche achter 4 kilometer, geen probleem. Maar de douche aan 8 kilometer, als het te leeg gezet. Maar ik had dat niet gezien. Ik heb er gewoon te vlak met mijn kop tegen gelopen. Dus uiteindelijk is ze mij moeten stoppen na 10 kilometer, daar een heel verband rond doen. Maar het was toch nog wel 32 kilometer te gaan voor de marathon te lopen. Maar het is allemaal goed geëindigd, maar dat is wel een anekdote die wel staat.
Was dat jaar dat... Arnouds?
Nee. Dat was 13. Dat was closer. Hè. Dat was, toen had ik ook 8 minuten, maar is die elke ronde 2 minuten dichter gekomen. Ja. En dat was wel een thriller op het laatste. Maar,
Je hebt chance gehad. Hij doet het weer gered geweest van Frederik. Hij had iets langer kunnen pezen.
Maar ik heb wel nog één.
Ja. Ah, voilà, Jelle. Christophe, je moet nog met je pezen.
Ja, ik ben aan het pezen.
Wat doe je hier?
Ik in een match dat we moesten naar Mazeik. Ik denk dat een jaar of 12, 13 geleden is. Met Stijn de Jonk hier. Ik weet niet of je Stijn de Jonk hier kent.
Nam.
Libero geweest in Roeselare, met Ward Koeken. Een hele goede beachvolleyballer. En Stijn en ik spraken af in Menen voor te vertrekken met een auto. Hup, we zetten aan. de boykes mee. Ik ben wel verantwoordelijk voor de boykes, Tonal. Boykes mee, hoe zijn buizen mee, hup, poef, we zetten aan. En we spraken af in Kruis Houtem op de carpool. Mm-hmm. Met Wart. Normaal ging ik erin. Wart zegt van kom maar een keer mee met mij. Hup, oké, buizen mee, hup, naar Mazeik. Kom toe in Mazeik. We stappen eruit, goed, naar de kleedkamer. Ja, de boykes zaten nog in mijn auto in Kruis Houtem. Maar zei ik, ja, jammer genoeg is dat redelijk ver. Dus dat was niet mogelijk voor die boykes nog te gaan halen of iemand die ze bracht. Dus hebben we die een match met de tweede uitrusting van Mazeik gespeeld.
Oké. Okay. Ja. En dat kan, dat kan.
Ze erin zei van oké, geen probleem. We mogen met dus boykes spelen. Dus ik heb met de naam Simon van de Voorde op mijn rug gespeeld in de plaats van Sinnesaal.
Was dat een van de betere of de mindere matchen?
Dat was een vreselijk slechte match. We hebben echt één dek gehad.
Ja, maar dat, je ziet wel, zo carpoolen is niet altijd een voordeel.
Nee. Maar dat was wel grappig.
Dat is wel een mooi verhaal.
Ja.
Mooi. Zeker, stof. Kijk hun pees.
Ik ken een hele goeie, maar het is een beetje, misschien een klein beetje vuil, maar dat mag. Dat mag.
Dat voetbal.
Ik heb hem al verteld aan Shotcast ook, van Nieuwsblad. Ja? We gaan ieder jaar op stage met de ploeg. En dat was de gewente van, als je traint, kom je terug in de hotelkamer en vraag je sleutel van de kamer. Maar sommigen waren vroeger en sommigen waren later in de kamer. En ik weet nog dat we een soort teambuilding activiteit moesten doen per vier. En Bram Verbiest, de keeper, was in teambuilding activiteit niet zo goed, want dat was lopen, zwemmen, alles in elkaar. En je had een dag ervoor heel mijn kamer, ik en Stef Wils liepen staan en had heel mijn kamer overhoop gesmeten. Dat was een beetje de dingen dat je doet op stage, elkaar een beetje kloten.
Ja.
En tijdens die teambuildingactiviteit kwam Bram Verbiest een beetje te laat. En hebben we zijn sleutel van de kamer gevraagd aan de receptie. En heel zijn kamer overhoop gegooid. En dan een Herbalife-pot hebben we allebei onze behoefte gedaan. Klein en groot.
Oh,
en die opengezet achter het gordijn. Dus komt hij toe, een uur later dan ons, denk ik. Komt hij de kamer binnen, heel zijn kamer overhoop. Moet hij die nog helemaal opruimen. Oké, hij ruimt die op. En gaat hij dan rustig, heel uitgeput, op zijn bed liggen. En deed hij... Wat is dat hier, jong? En een paar minuten later geklopt op mijn deur en geroep in de gang. Kleine, je mocht dat doen, maar niet achter een teambuilding van 4 uur. Dus,
dat was...
Ik had een trainer. Ik zei, ja, doe het maar. Ja. Ik zei, ja. Dus dat was wel een leuk verhaal op stage.
Je hebt er toch niet van...
Nee, je hebt hem weggegooid. Je hebt hem weggegooid.
Nou, gelukkig bij alles. Ja, voetbal. Klootzakjes, hè?
Maar
de sfeer is belangrijk in een groep. Ja, en dat is
heel belangrijk. Wel, dat moet kunnen. Dat moet kunnen.
Dat moet zeker kunnen.
Ben je in het volleybal ook een beetje...
Ja.
Dingetjes die mogelijk zijn?
Maar nooit met de kapitein, dat is het voordeel.
Ah, nooit met de kapitein.
Ik dat wel bij jou, maar met de kapitein, ze spaart me.
Ja, vroeger gebeurde dat minder, maar nu durven ze wel al wat meer in de jeugd. Dus je moet toch wel een beetje opletten.
Vroeger was het als jeugd speler tegenover de ouderen. Heel nederig draan.
Hey. Nu is dat al.
En nu... het is bla bla. Hey. Frederik, jezelf veel gepast? Ik weet het niet.
Ik word eigenlijk zo hetzelfde dan Pees. Nee, dat kon ik je wel de pesten was mezelf nog moest pesten. Nee.
Dus heb je dat wezenlijk niet gedaan?
Nee, niet gedaan.
Zo, eindelijk 3 mooie verhalen om mee af te sluiten. 3 mooie, leuke verhalen. Ik zou zeggen, kijk, ja, we kunnen ermee stoppen met de podcast. Ik zou zeggen, heel hartelijk bedankt, Christophe, Frederik, Jelle, om hier aanwezig te zijn. Ik heb mij enorm geamuseerd. Ik hoop van jullie ook. En bij deze, tot de volgende